Zo, een hele goede morgen allemaal. Ik ben blij dat ik hier zo kan staan, mag staan. Van de week was ik in Berlijn voor mijn werk en toen werd ik geveld door een griep. Dus mijn stem is niet al te best. Ik ben ook nog een beetje herstellende, maar ik hoop dat u mij kunt verstaan. Ja, enkele weken geleden werd ik gebeld door mijn zus. Ik stond net op het punt om naar Israël toe te gaan. Ik lag een beetje vroeg in bed. En ze was bij Gert. En ik lag eigenlijk net een beetje te slapen. Volgende ochtend vroeg vertrekken. En ze belde: Chris, wil jij spreken over maaltijd houden? Ik nam de telefoon op. Ik zeg: ja, dat is goed. En ik hing op en ik ga de volgende dag naar Israël en ik kwam terug. En ik dacht, waar heb ik nou eigenlijk ja tegen gezegd? Maaltijd houden. Ja, je kunt het hebben over het avondmaal. Er zijn eigenlijk heel veel verschillende insteken. Waar ga je het nou precies over hebben? En het leuke is dat als je dan eenmaal ermee aan de slag gaat, dat er eigenlijk zo'n hele preek uitkomt rollen. Dat zelfs van de week mijn vader nog even heeft meegekeken en heeft gezegd: ik zou dat er maar uithalen en dat er uithalen, want anders ben je binnen anderhalf uur nog niet klaar. Dus dat is het leuke van het woord van God. Hè. Als je ergens mee bezig gaat met een bepaald thema, dan is het woord van God zo enorm rijk en zou je eigenlijk een hele serie kunnen houden over maaltijd houden. De afgelopen week hebben we heerlijk bij elkaar gegeten. Voor de dienst werd al even gezegd: oh, was dit de bedoeling? He, zo goed en zo mooi. He, maar daar ging het niet om. He, want waarom eten we nou met elkaar? He, allereerst leer je elkaar, zoals al gezegd, op een hele andere manier kennen. Je leert elkaar kennen in een hele andere setting. Je komt bij de ander thuis. En eten heeft gewoon iets ontspannends. Als je gaat kijken naar verschillende onderzoeken, dan blijken Nederlanders gemiddeld 2 keer per maand uit eten te gaan. Ik zie een paar kijken van. Maar Nederlanders blijken gemiddeld 2 keer per maand uit eten te gaan. Vaak met z'n vieren, maar gewoon voor een stuk ontspanning. Bij elkaar zijn en met elkaar de maaltijd houden. Als je in de Bijbel op zoek gaat gewoon naar het woord maaltijd, dan kom je eigenlijk best wel leuke en interessante uitspraken tegen in bijvoorbeeld Spreuken. In Spreuken daar lezen we: alle dagen van een ellendige zijn slecht, maar een blijmoedig hart is als een voortdurende maaltijd. Ik vond het een hele interessante uitspraak. Hè? Hier wordt de ellendige tegenover iemand met een blijmoedig hart gezet. Een ellendige die bekijkt eigenlijk alles door een donkere bril. Het is duister in zijn denken, duister in zijn doen. Maar iemand met een blijmoedig hart is als een voortdurende maaltijd. Het Hebreeuwse woord wat hier gebruikt wordt, dat wil zoveel zeggen dat het echt om een feestmaal gaat. Dus iemand met een blijmoedig hart is als een feestmaal wat maar doorgaat en doorgaat en doorgaat. Het houdt niet op. De ellendige tegenover de blijmoedige. Volgens de spreukendichter maakt het ook niet uit wat er op tafel staat. Kijk maar naar 2 versen verder, naar vers 17. Daar lezen we: beter is een schotel groente waar liefde is, dan een gemeste os met haat erbij. Zal ik hem nog een keer lezen? Beter is een schotel groente waar liefde is, dan een gemeste os met haat erbij. Met andere woorden, een rijk gedekte tafel is leuk, hè, maar het is uiteindelijk niet belangrijk. En vroeger dan aten armen vaak ook alleen maar groenten en was het vlees ook meer weggelegd voor de rijken. Toch kun je volgens Spreuken beter een simpele maaltijd hebben waar liefde onderling heerst, dan een rijk gedekte tafel waar haat is. Waar de liefde eigenlijk helemaal niet aanwezig is. Ik kom daar straks nog op terug. Ja, wat ik al zeg, er valt heel veel over de maaltijd te vertellen. Je kunt het onderwerp van heel veel verschillende kanten belichten. Nou, wat gaan we vanavond of wat gaan we vanmorgen nou doen? Ik heb een 5-puntenpreek. En het eerste wat we gaan doen is de eerste maaltijd in de Bijbel. Waar komt nou de eerste maaltijd voor? Vervolgens gaan we een aantal geschiedenissen langs en dan zullen we zien dat maaltijden vaak ook gekoppeld zijn aan bijzondere gebeurtenissen. Vervolgens staan we stil bij de maaltijd onder het Oude Verbond. Daarna maken we een sprongetje naar het Nieuwe Testament. Dan staan we stil bij de eerste gemeente en de maaltijd. En tot slot, wat zijn nou lessen en uitdagingen voor het nieuwe schooljaar? En dan is het 2:00 middags, dus kunnen we met elkaar de maaltijd houden. Eerst gewoon is die eerste vraag, waar komt nou die eerste maaltijd in de Bijbel voor? Wie zou dat weten? Het is een beetje een moeilijke vraag. En ik leg hem eerst gewoon eens bij de kinderen, bij de jongeren neer. Waar komt nou de eerste maaltijd voor? Dat is een moeilijke vraag hoor. Maar weet je, ik leg het eerst bij jullie neer, want dan kunnen de ouderen nadenken en heel druk bladeren in hun Bijbel. Zodat zij het antwoord hebben, weet je wel. De eerste maaltijd in de Bijbel. Zou iemand van de ouderen het weten? Waar komt de eerste maaltijd voor? Isaac en Jacob, ja. Isaac en Jacob, iemand anders nog? Abraham, ja. Drie bezoekers. Genesis 18 is dat. Ja, daarvoor is ook nog een maaltijd. Ja, de eerste maaltijd. Nou, ik kwam zelf terecht in Genesis 14. En misschien is dat goed om dat op te zoeken. Genesis 14. Daarvoor wordt natuurlijk wel over eten gesproken. Hè? Laat dat duidelijk zijn. Want het ligt eigenlijk al in de schepping opgesloten. De heren die op de derde dag wordt het zaad dragend gewas en de bomen die vrucht dragen geschapen. Als je vervolgens verder gaat lezen, dan wordt er natuurlijk gesproken over wat Hanna net ook al zei, over die boom van goed en kwaad. Weer even later wordt er gesproken over offers van Kain, van Abel, Noach. Nou, Genesis 9 kom je op een gegeven moment, dan heeft Noach, die krijgt een aantal regels over wat hij wel en wat hij niet mag eten, waaronder bloed mag hij niet eten. Maar het zijn allemaal niet echt maaltijden. Nogmaals, ik kwam zelf terecht in Genesis 14, waar we kunnen lezen over een hele bijzondere ontmoeting tussen Abraham en Melchizedek. En laten we dat eens lezen, Genesis 14, vanaf vers 18. Daar lezen we, en Melchizedek, de koning van Salem, bracht hem brood en wijn. Hij was een priester van God, de Allerhoogste. En hij zegende hem en zei, gezegend zij Abraham door God de Allerhoogste, die hem hemel en aarde bezit. En geloofd zij God de Allerhoogste, die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. En hij gaf hem van alles een tiende deel. Ja, een hele bijzondere ontmoeting hier zo tussen Abraham en Melchizedek. Abraham die komt net uit een hele zware strijd met Kedeleomer. Je zou kunnen zeggen dat het in die tijd echt om een wereldoorlog ging. Kedeleomer die was helemaal uit het oosten gekomen, een beetje de hoogte van Babel. En die was op veldtocht. En die ging eigenlijk, verzamelde hij zich met andere koningen en hij ging samen op veldtocht. En overal ging hij die steden langs en die plunderde die. En hij kwam onder andere ook bij Sodom en Gomorra terecht. En Kedeleomer die neemt dan vervolgens Lot gevangen. En die plundert daar ook die steden. En dan trekt hij verder. En Abraham die hoort op een gegeven moment van zijn neef Lot. Dat die is meegenomen door Kedeleomer en door die andere koningen. En Abraham die gaat er achteraan en die bevrijdt Lot en die behaalt daar een geweldige overwinning. En als Abraham dan terugkomt, dan kunnen we in vers 17 lezen van Genesis 14 dat de koning van Sodom hem tegemoet komt. Die koning van Sodom die was waarschijnlijk gevlucht en samen met de koning van Gomorra. Over de koning van Gomorra lees je verder niet zo veel, maar wel van de koning van Sodom. En die is dan van plan om Abraham tegemoet te komen. Maar voordat je kunt lezen over die ontmoeting met die koning van Sodom, ja, dan slaat die geschiedenis eigenlijk ineens om, want ineens komt Melchizedek daar. Die komt nog voor de koning van Sodom, Abraham, tegemoet. En ja, dan kunnen we lezen over eigenlijk best wel een hele bijzondere ontmoeting, want hij komt hem tegemoet met brood en met wijn. He, en ja, je kunt er overheen lezen, je kunt zeggen, nou ja, Abraham is moe van de strijd en die krijgt wat te eten en te drinken. He, en dat is het. Nee, hier gebeurt iets heel bijzonders. Abraham die wordt namelijk niet alleen versterkt naar de strijd, nee, Abraham die heeft een geweldige overwinning behaald. Het was niet zomaar wat Abraham had gedaan. Nee, hij had echt die strijd, was die aangegaan met een behoorlijk groot leger, met verschillende koningen, en hij had gewonnen. Iets heel bijzonders. En ja, wat gebeurt er vaak als je in een overwinningsroes zit? Hè, als je daarin zit, dan is het gevaar dat je op jezelf gaat zien. Dan is het gevaar dat je gaat denken, nou, dat heb ik nou maar eens eventjes heel goed gedaan. En we zullen zien dat Abraham daar eigenlijk voor bewaard wordt. Want wat gebeurt er? Die koning van Sodom, die komt hem tegemoet. En dan, voordat hij die ontmoeting heeft, dan ontmoet hij eerst Melchizedek. En die koning van Sodom, die wil Abraham ja, eigenlijk alle bezittingen geven. We kunnen dat lezen ook in vers 21. De koning van Sodom zei tegen Abraham, geef mij de mensen, maar houd de bezittingen voor uzelf. Maar Abraham, die weerstaat eigenlijk die verleiding van de koning van Sodom. Hij wordt verleid daar om allerlei rijkdom en eer naar zich toe te trekken en dat van die zondige koning van Sodom te aanvaarden. En wat doet Melchizedek dan daarvoor? Nou, Melchizedek die komt dan Abraham tegemoet met brood en met wijn. En Abraham die wordt eigenlijk door die maaltijd die hij daar heeft met Melchizedek, wordt hij eigenlijk stilgezet. En dan zegt Melchizedek, die zegt dan in vers 20, gelooft zij God de Allerhoogste die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. Dus wat doet Melchizedek? Melchizedek die bepaalt Abraham eigenlijk meteen bij de Allerhoogste. Bij de schepper van hemel en aarde. En hij zegt eigenlijk, geprezen zij de God, de Allerhoogste, want hij is degene geweest die jou die overwinning heeft gegeven. Jij bent het niet geweest, Abraham. Nee, jij bent slechts een instrument in Gods hand geweest. En gelooft zij de Allerhoogste die dat heeft gedaan. Abraham die wordt een moment stilgezet. En vervolgens dan komt die koning van Sodom, die komt Abraham tegemoet met al die bezittingen. En hij ja, slaat dat eigenlijk af. Hij neemt al die bezittingen neemt hij niet aan. Zodat de koning van Sodom ja, niet later zou kunnen zeggen, hè, ik heb Abraham rijk gemaakt, ik ben degene geweest die dat heeft gedaan. Nee, er was er maar één die Abraham die geweldige overwinning ja, gegeven had. En er was er maar één die Abraham rijk maakte, en dat was de Heere. En we kunnen dat ook lezen vervolgens in vers 1 van het volgende hoofdstuk van Genesis 15. Want dan, ja, dan is deze bijzondere ontmoeting is dan geweest. En dan komt de Heere, die komt Abraham dan tegemoet in een visioen. En dan zegt de Heere, die zegt dan in Genesis 15 vers 1, kunnen we dat lezen, lees maar mee. Wees niet bevreesd, Abraham. Ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot. Het was God die Abraham schild was. Het was God, en het is God, die Abraham loon gaf. Hij hoefde zich daar helemaal geen zorgen voor te maken. Nee, het was God die voor Abraham zorgde. En wanneer je deze woorden eigenlijk op je in laat werken, wanneer je deze gedachten eigenlijk in de praktijk kunt brengen, dan stijgt dat eigenlijk overal bovenuit. Ook voor ons. Want God is het die voor ons zorgt. God is het die de overwinning geeft. En wanneer je dat gaat zien, dan kom je eigenlijk als het ware in het hemelse terecht. En als je dat gaat zien, de hemelse positie die jij ontvangen hebt in de Heer Jezus Christus, dan ben je eigenlijk helemaal niet meer gebonden aan al die aardse zaken. Dan ga je de dingen bekijken vanuit je hemelse positie. En dan maak je je eigenlijk helemaal niet meer zorgen over wat de wereld jou te bieden heeft en allemaal kan geven. Maar dan ben je je van bewust dat God degene is die de overwinning geeft. Dat God voor ons een schild is. Maar dat God ook degene is die voor ons zorgt. Die zorgt voor ons loon. Dan ga je ineens al het tijdelijke, het vergankelijke van al die aardse rijkdommen zien. En wat kunnen we daar soms aan vastzitten? Aan die aardse zaken. Wat kunnen we toch heel vaak de dingen heel horizontaal bekijken, in plaats van dat we verticaal gericht moeten bezig zijn op God gericht. In deze geschiedenis liggen geweldige lessen opgesloten. Want het geldt ook voor ons in het overwinningsleven, dat als er overwinningen in ons leven hebben plaatsgevonden, dat wij vaak in een strijd terechtkomen. Dat de boze op ons afkomt en die doet heel vaak twee dingen. Of de boze praat ons in de put, of hij geeft ons een schouderklopje en hij zegt, nou, dat heb je nou eens goed gedaan. Zodat je eigenlijk in jezelf gaat roemen. Dat je op jezelf gaat zien en denken, nou, dat heb ik nou maar eens allemaal heel goed gedaan. En juist op die momenten is het zo belangrijk dat wij, net als Abraham, even stilgezet worden. Dat wij bepaald worden bij God, bij de Allerhoogste, dat Hij alles in zijn hand heeft. En dat Hij degene is die overwinningen geeft en die ons loon is. Er valt nog heel veel meer over Melchizedek te zeggen. Hij is een geweldig type natuurlijk ook van de Heer Jezus. Hij is een koning en een priester. En we zien dat ook terug bij de Heer Jezus die ook koning en priester is. Het is heel bijzonder dat eigenlijk maar 3 versen in de Bijbel over Melchizedek gaan. En dat je verder in de Bijbel daar verschillende keren op teruggekomen wordt. Bijvoorbeeld in Psalm 110 wordt gesproken over Melchizedek. Wat meer gaat over zijn koningschap als Christus straks terug zal komen naar deze aarde. Maar ook Paulus gaat er heel uitgebreid op in Hebreeën 5 tot en met 7. En dan gaat hij vooral in op zijn hoge priesterschap. Er valt nog veel meer over te zeggen en te studeren. Beide hebben geen geslachtsregister, et cetera, et cetera. Ik ga daar nu niet op in. Ik heb van mijn vrouw geleerd dat ik mij moet beperken. Het is natuurlijk heel bijzonder dat Melchizedek Abraham tegemoet komt met brood en met wijn. En hierin ligt natuurlijk ook een geweldige verwijzing naar dat nieuwe verbond wat de Heer Jezus sloot door zijn bloed. Ook dat vond plaats rondom een maaltijd. De discipelen die vierden daar met de Heer Jezus Pesach. Zij aten met elkaar. En het avondmaal, het laatste maal, was daar een onderdeel van. En tijdens deze laatste maaltijd zet de Heer Jezus hen ook stil. En hij bepaalt hen bij zijn lijden en bij zijn sterven. Ze worden stilgezet bij dat nieuwe verbond. Het tijdelijke paaslam, dat maakte plaats voor het eeuwige paaslam. En ook hier ging het heel duidelijk om een gemeenschappelijke maaltijd. Ze zaten daar met elkaar aan tafel. Ze namen dat stukje brood. Ze namen met elkaar een slokje van die beker. En ze stonden stil bij wat de Heer Jezus voor hen ging doen. Dat nieuwe verbond inluiden. Als je in de Bijbel gaat kijken, naar maaltijden, wat ik net al zei, en dan komen we bij ons tweede punt, dan zien we dat bijzondere gebeurtenissen er vaak zijn rondom de maaltijd. Allereerst valt het op dat er vaak bij een verbondsluiting wordt gegeten. We kunnen dat bijvoorbeeld lezen bij Isaac en Abimelech en ook bij Jacob en Laban. Ze hebben dan een verbond met elkaar gesloten en er wordt ook met elkaar gegeten. We lezen bijvoorbeeld in Genesis 26 vers 30, toen richtte hij voor hen een maaltijd aan. En zij aten en dronken, zij stonden 's morgens vroeg op en zwoeren elkaar een eed. Ze sloten met elkaar een verbond en door die maaltijd lieten ze eigenlijk die onderlinge verbondenheid zien. Een andere bekende geschiedenis die net ook al werd aangehaald is Genesis 18. Dat is ook een belangrijke geschiedenis rondom de maaltijd. Wat gebeurt daar? Dan komen drie mannen komen dan bij Abraham, bij zijn tent. En het blijken twee engelen en de Heere zelf te zijn. En op het moment dat ze voor Abraham staan, dan nodigt Abraham die nodigt ze eigenlijk meteen uit voor de maaltijd. En het is eigenlijk best wel bijzonder dat Abraham eigenlijk God zelf op bezoek krijgt. Het is de Heere die zelf bij hem komt eten. En Abraham die pakt ook flink uit. Misschien kunnen we dat eventjes lezen in een paar bladzijden verder in Genesis 18. Dan kunnen we lezen dat Abraham ook even flink uitpakt met de maaltijd. Genesis 18 en dan lezen we vers 6 tot en met 8. Abraham die haastte zich naar de tent, naar Sara, en zei, haast je, kneed drie maten meelbloem en maak er koeken van. Abraham liep snel naar de runderen en nam een kalf dat er nog mals en goed uitzag. Hij gaf het aan de knecht die zich haastte om het te bereiden. Toen nam hij boter en melk en het kalf dat hij bereid had en zette het hun voor en terwijl hij bij hen onder de boom stond, aten zij. Ja, Abraham die pakt flink uit. Hij schotelt hun flink wat voor. Toen ik dit las, moest ik denken ook aan Oost-Europa. U weet dat wij ook als stichting veel in Oost-Europa werken. En het is best wel bijzonder als je daar bent in Oekraïne en Kiev, dat mensen vaak hun gastvrijheid en hun liefde laten zien door van alles op de tafel te zetten. En ze hebben het heel vaak zelf niet eens breed, maar ze trekken alles uit de kast. En ze bereiden van alles en nog wat, terwijl ze het zelf eigenlijk helemaal niet breed hebben. En daarmee tonen ze hun gastvrijheid. Je bent welkom. En dat is eigenlijk wat we hier bij Abraham ook terugzien. Hij toont daarmee zijn gastvrijheid. En als we dan kijken, dan bereidt hij een grote maaltijd. En de Heere die heeft dan een heel bijzondere boodschap voor Abraham. Ze zouden binnen een jaar zouden zij een kindje krijgen. Een zoon. De zoon van de belofte. En Abraham en Sara die zijn op dat moment al behoorlijk op leeftijd. Wie van de jongeren of wie van de kinderen zou weten hoe oud waren Abraham en Sara toen Isaac kwam? Ze waren best wel oud. Weet jij dat, Aaron? Heel goed voor jou. Ja. Als Isaac komt, dan is Sara 90 en Abraham is al 100 jaar. Kun je geen voorstelling van maken. Ja. En Sara die moet dan ook lachen in de geschiedenis. Maar dan zegt de Heere, is er voor de Heere iets te wonderlijk? Ja. Als hij de Allerhoogste is, als hij de schepper is van hemel en aarde, is er dan voor de Heere iets te wonderlijk? En ook vertelt de Heere Abraham over de verwoesting van Sodom en Gomorra. Een bijzondere ontmoeting rondom de maaltijd. Waar Abraham de Heere zelf op bezoek krijgt. In het volgende hoofdstuk, in Genesis 19, dan komen die twee engelen, die komen dan vervolgens bij Sodom aan om het te verwoesten. En dan zien we eigenlijk diezelfde gastvrijheid ook terugkomen bij Lot. Net als Abraham buigt hij ook voor de mannen neer en hij nodigt hen uit om te overnachten. En dan kunnen we in vers 3 lezen dat hij een maaltijd bereidt. Diezelfde gastvrijheid zie je daar terugkomen. Goed, er valt nog veel meer over te zeggen. Er zijn ook maaltijden die best wel veel spanning teweeg brengen. Zelfs zo dat er maaltijden zelfs zijn die uiteindelijk zelfs een hele belangrijk keerpunt is in de geschiedenis. Wie zou weten over welke maaltijd ik het heb? Toen? Ja, dat is ook een belangrijke maaltijd. Ik zoek meer naar een maaltijd in Genesis. Nog in het eerste hoofdstuk zitten we. We gaan straks naar het Nieuwe Testament. Hij werd net al gezegd. Dat is de maaltijd bij Esau en bij Jacob. Een maaltijd die eigenlijk heel veel spanning teweeg brengt. En die zelfs een hele belangrijke wending geeft in de geschiedenis. Jacob en Esau die bereiden alle twee een maaltijd voor hun vader. En Jacob die gaat dan als eerst naar binnen daar zo. En die heeft dan die is flink behaard, heeft zo'n bokje geslacht. En die ontvangt dan uiteindelijk die zegen van Isaac. Hij pakt daarmee het eerstgeboorterecht van zijn broer Esau af. En dit is eigenlijk een heel belangrijk moment in de geschiedenis van Israël. Want de lijn van de Messias gaat niet verder met Esau, maar gaat verder met Jacob. Hij ontvangt de zegen. En hij is degene waar uiteindelijk dan die 12 zonen, die 12 stammen uit voortkomen. Jacob die ontvangt de zegen die eigenlijk voor Esau bestemd was. Een hele andere geschiedenis, waar ook een maaltijd in voorkomt, dat is in 2 Samuel 9. En we belanden daar in de geschiedenis van Mefiboset. En we weten dat Saul en David die leven behoorlijk op gespannen voet met elkaar. Saul die probeert meerdere pogingen te ondernemen om David omver te krijgen, zeg maar, dat hij uiteindelijk niet de troon kan opvolgen. En in 2 Samuel 9 dan zijn Esau en ook zijn zoon Jonathan die zijn dan inmiddels overleden. En dan is er nog een kleinzoon van Saul is er dan aanwezig, Mefiboset. Dat is een zoon van Jonathan. En Mefiboset die kan eigenlijk best wel een bedreiging zijn voor David, want hij zou eigenlijk die troon kunnen opeisen. Hij zou kunnen gaan zitten op die troon. Dus hij is best wel een bedreiging. En het bijzondere is dat David hem juist helemaal opneemt, Mefiboset, in zijn gezin. En dat gaat zelfs zo ver dat hij regelmatig mag eten aan de tafel van de koning. Dus hij neemt hem helemaal op in zijn gezin. Hij hoort erbij. Terwijl hij eigenlijk een bedreiging is, maar hij beschermt hem eigenlijk. En hij mag mee eten aan de tafel van koning David. Een hele bijzondere geschiedenis ook weer. Ik zal een paar versen lezen uit 2 Samuel 9, vers 11 tot en met 13. En Ziba zei tegen de koning overeenkomstig alles wat mijn heer de koning zijn dienaar gebiedt, zo zal uw dienaar doen. Mefiboset zal aan mijn tafel eten als een van de zonen van de koning. Dus David die beschouwde hem als een van zijn zonen. Hij kreeg een hele bijzondere plek. Bijzondere geschiedenis ook weer rondom de maaltijd. Nou, tot slot wil ik nog gaan naar 2 Koningen 6. Misschien goed om ook even op te zoeken, 2 Koningen 6. Want daar vinden we ook weer een hele bijzondere geschiedenis rondom de maaltijd. Wat gebeurde er nou? Nou, de koning van Aram, dat zijn de Syriërs, die zijn met hun leger door blindheid geslagen. Dat is een vloek van de Heere die over hen komt. En zij zijn op die manier in blindheid zijn zij in Samaria terechtgekomen. En de koning van Israël die ziet eigenlijk zijn kans om ze nou eens even een kopje kleiner te maken. En om ja, de koning van Aram, die Syrische koning, om die nou eens even flink uit te schakelen. Het is eigenlijk een hele begrijpelijke actie. Maar wat gebeurt er dan? Dan komt de profeet Elisa en die doet eigenlijk iets heel wonderlijks. Die zet eigenlijk een hele grote maaltijd klaar voor de vijand. Dus die koning van Aram die mag daar komen eten. Hij zet daar een geweldige grote maaltijd klaar. Het is eigenlijk de meest onlogische actie die je kunt doen. Door voor je vijand, die is in jouw gebied, door eens even flink uit te gaan pakken, te gaan koken en daar een geweldige maaltijd neer te zetten. Maar het bijzondere is dat wat Elisa daarmee bereikt, is dat de Syriërs vervolgens het land Israël eigenlijk helemaal links laten liggen. Dat ze niet meer worden binnengevallen en lastig worden gevallen door die bijzondere actie die hij doet door voor hen een maaltijd te bereiden. En dan lezen we in 2 Koningen 6 vers 22 en 23. Maar hij zei, dood hen niet. Dat is Elisa. Zou u hen doden die u met uw zwaard en met uw boog gevangen genomen hebt, zet hun brood en water voor, dan kunnen zij eten en drinken en teruggaan naar hun heer. En hij bereidde daarop een grote maaltijd voor hen en zij aten en zij dronken. Daarop stuurde hij hen terug en ze gingen naar hun heer. En de bende van de Syriërs kwamen niet meer in het land Israël terug. Weer zo'n hele bijzondere gebeurtenis, geschiedenis rondom de maaltijd. Het is heel interessant, want Paulus schrijft in Romeinen 12 vers 20. Hij zegt, als dan uw vijand honger heeft, geeft hem te eten. Als hij dorst heeft, geeft hem te drinken. Want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Met andere woorden, door het goede te doen, kun je het kwaad overwinnen. Ik moet denken aan een akkefietje wat ik had met een buurman van mij. Niet buurman Rien trouwens hoor, een andere buurman. Wij hadden de auto op de stoep gezet voor de deur. En daar was hij niet zo van gediend. En wij wilden net op vakantie gaan, dus we wilden de auto inpakken. Dus hij was een beetje boos geworden. En net voor de vakantie is het natuurlijk niet zo leuk en zo. En niet veel later werd Emma geboren. En we dachten, we hebben een kraamfeest. En we wilden eigenlijk ook alle buren uitnodigen door gewoon een stukje kennismaking. En wat doe je dan? Doe je bij hem wel zo'n kaartje of niet zo'n kaartje door de bus? We hebben natuurlijk besloten om dat wel te doen. En het leuke was, hij kwam op het kraamfeest en we hebben eigenlijk een geweldige tijd gehad. En sindsdien is het gewoon heel goed. Dus soms door iets goeds te doen, en juist een maaltijd of wat dan ook te bereiden, kun je het kwade overwinnen door iets goeds te doen. Misschien voor de evangelisatiecommissie volgende stap, om tegen iedereen in de gemeente Dabar met te zeggen met iemand waar je een beetje mee in de klins legt om juist een maaltijd voor te bereiden, weet je wel. Nou, ik heb het bij deze gedaan dan, dus ik hoef dat niet meer te doen. Het zijn zomaar wat voorbeelden van bijzondere gebeurtenissen rondom de maaltijd. Verbondsluitingen. Een maaltijd die eigenlijk een hele belangrijke wending geeft in de geschiedenis. En zelfs oorlog die door een maaltijd naar vrede leidt. Ik wil gaan naar het derde punt en dat is de maaltijd onder het oude verbond. God sloot met Israël op de berg Sinaï natuurlijk een heel bijzonder verbond. En ze werden gebracht naar het land vloeiende van melk en honing. En we kunnen daarover lezen in Deuteronomium 8. Daar lezen we, want de Heere uw God brengt u in een goed land. Een land met waterbeken, met bronnen en diepe wateren. Die ontspringen in het dal en op de gebergte, op het gebergte, een land met tarwe en gerst, wijnstokken, vijgenbomen en granaatappels. Een land met olierijke olijfbomen en honing. Een land waarin u zonder schaarste brood zult eten, waarin het u aan niets zal ontbreken. Een land waarvan de stenen ijzer zijn en waarin u uit zijn bergen koper kunt hakken. Als u dan gegeten hebt en verzadigd bent, loof dan de Heere uw God voor het goede land dat hij u gegeven heeft. Het is heel bijzonder. God die bracht hen naar een land waar het hen aan niets ontbrak. En ik wilde ook heel even stilstaan bij het oude verbond, want het bijzondere daarvan is dat alles daarin gelegen lag aan de zegen van de Heere. Ook wat betreft voedsel. Als Israël trouw zou blijven aan het verbond, als zij trouw zouden blijven aan de Heere, dan zou de Heere hen gigantisch zegenen. We kunnen dat lezen in Deuteronomium 28, daar kunnen we lezen over de zegen en de vloek. En die zegen die ging zelfs zo ver dat ze zich eigenlijk helemaal geen zorgen hoefden te maken voor de maaltijd 's avonds. Want God zou hen zo zegenen dat ze in overvloed te eten zouden hebben. Al zouden zij niet trouw zijn aan de Heere en ze zouden hun eigen weg gaan, dat kunnen we lezen in de vloek, dan zouden de omliggende vijanden, die zouden uiteindelijk die oogst plunderen en die zouden het Israël zo moeilijk maken dat ze ook 's avonds eigenlijk niet meer te eten hadden. En dat is eigenlijk best wel bijzonder. Bijzonder dat je dus letterlijk aan Israël kon zien dat aan de rijkdom van Israël kon je zien hoe zij er geestelijk gezien voor stond. Begrijp je? Begrijpt u? Dus als het met Israël heel goed ging en ze hadden in overvloed te eten en ze hadden genoeg kalveren, genoeg, noem maar op, dan ging het geestelijk gezien met Israël ook heel goed, want ze waren trouw aan God. Maar op het moment dat zij van God afdreven en dat zij hun eigen weg gingen, zich inlieten met afgoden, noem maar op, dan zorgde de Heere voor de vloek. En dan zorgde hij ervoor dat de vijanden hun oog zouden plunderen en noem maar op. Waarom deed hij dat? Nou, dat deed hij in de hoop dat Israël dan weer zou denken van, wacht even, waar zijn we nu mee bezig? En dat hij uiteindelijk het volk weer zou terugbrengen naar de Heere zelf. Dus het is heel bijzonder onder het oude verbond dat de Heere eigenlijk echt voor alles zorgde. Dit gold niet alleen wat betreft het eten, dat hij ook zou zorgen dat op tijd regen zou komen, zodat de oogst zou kunnen bloeien, noem maar op. Nee, dit ging nog veel verder, want als Israël trouw zou blijven, dan zou ook de ziekte hen wijken. Sorry. Zou Israël heel rijk worden. De Heere zou hun voorraad schuren, zou hij vullen. Dit ging zelfs zo ver dat als Israël trouw zou blijven, dat er geen ziek kind geboren zou worden, maar dat dat hij ook de moederschoot zou zegenen. Dus dat ook dat allemaal goed zou lopen. Dus dat ging eigenlijk heel erg ver onder dat oude verbond, waar je heel duidelijk dat die zegen en vloekprincipe ziet. Nu zijn er gelovigen vandaag die gaan die zegen- en vloekprincipe toepassen op de gemeente. En die gaan zeggen, maar weet je, als je dus trouw bent aan God en je dient hem, dan zal God zorgen voor een dikke bankrekening, dan hoef je niet meer ziek te zijn, dan zal God voor je zorgen. En daarom is het zo belangrijk om Gods plan te kennen. Om die rode draad van Genesis tot Openbaring te kennen en te zien dat wij vandaag de dag in een heel andere tijd leven dan onder het oude verbond. Wij leven niet in diezelfde verbondsrelatie zoals God met Israël leefde. En het is niet zo dat als wij maar trouw zijn aan God, dat hij zorgt voor een dikke bankrekening. Dat hij ons altijd maar geneest of dat hij ons in overvloed te eten geeft. En daarom is het zo belangrijk om te kijken, wat voor tijd leven wij nou? En welke afspraken en principes hanteerde de Heere toen? En wat voor positie hebben wij nou in de Heer Jezus Christus? Zo belangrijk om die rode draad van Gods plan met Israël te kennen en te zien hoe God in die verschillende fasen handelt. En wanneer je dat doet, zullen heel veel puzzelstukjes ook in elkaar vallen. Mocht u daar meer over willen weten, wij hebben binnenkort in oktober nog een conferentie in het Brandpunt. En dan gaan we het hebben ook over het Koninkrijk. En dan komen al deze dingen ook te sprake. We gaan snel een sprongetje maken naar het Nieuwe Testament. De eerste gemeente en de maaltijd. Wat ik net al vertelde, bij Melchizedek zien we eigenlijk een hele mooie verwijzing al naar dat nieuwe verbond wat de Heer Jezus sloot door zijn bloed. Het avondmaal in de eerste gemeente ging er eigenlijk heel anders aan toe zoals wij dat vandaag vieren. Het was eigenlijk meer een onderdeel van een gezamenlijke maaltijd. Dus je at met elkaar en ja, je had met elkaar gewoon de maaltijd en een onderdeel daarvan was ook het avondmaal. Nou, bij de Korintiërs ontspoorde dat een beetje, hè, want ja, mensen die deelden hun meegebrachte eten niet. En anderen die hadden zich voor de maaltijd al flink volgepropt thuis, zodat de armen eigenlijk, ja, die geen maaltijd hadden, eigenlijk tekort kwamen. En Paulus die vindt dat onwaardig. En die gaat daarop in 1 Korinthe 11. En die zegt eigenlijk, ja, je kunt geen gemeenschap met Christus hebben als je geen gemeenschap met elkaar hebt. Het is belangrijk om te delen. Hoe moest dat dan wel gaan, zo'n maaltijd, waar het avondmaal dan een onderdeel van was? Nou, we vinden dat in Handelingen 2. En ik wil daar ook nog heel even naartoe, Handelingen 2. Misschien kunt u het ook opzoeken, Handelingen 2. Daar lezen we over de eerste gemeente die bij elkaar kwamen. Handelingen 2, vanaf vers 42. En daar lezen we, Handelingen 2 vanaf vers 42, en zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En ze verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen nadat ieder nodig had. En zij bleven dagelijks eengezins in de tempel bijeenkomen. En terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en in eenvoud van hart. En zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere die voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Ja, hier zie je eigenlijk vier belangrijke pijlers, hè, van die eerste gemeente. Ze kwamen bij elkaar en ze bleven volharden echt in de leer van de apostelen. Ze bleven volharden in het onderwijs. Het tweede was dat ze bij elkaar kwamen. Ze hadden gemeenschap, ze hadden die gemeenschappelijke maaltijden. Ze braken daarmee het brood en het avondmaal was daar een onderdeel van. En het vierde is dat ze ook veel tijd besteden aan gebed. Ze gingen met elkaar op de knieën. Ze baden met elkaar. Daar werd de tijd voor genomen. En ik vind het zo mooi, hè? In vers 46, ze deden dat in vreugde. Het was niet dat ze daar zaten met, nou, we moeten weer, weet je wel. Nee, ze deden dat in vreugde. In eenvoud van hart. En ze loofden God. Het was heel, heel praktisch eigenlijk, heel eenvoudig. Het ging erom dat God verheerlijk werd, dat hij groot gemaakt werd. Vandaag de dag zie je soms wel eens in kerken dat men er een hele grote show van wil maken. Met alles erop en eraan om maar zoveel mogelijk mensen in je kerk te krijgen. Begrijp me niet verkeerd, want het is ook goed om een stuk mee te gaan in je tijd natuurlijk. Hè, maar waar zijn we nou mee bezig? Hè, en het trof mij zo die woorden dat zij in eenvoud van hart gewoon bij elkaar kwamen. En zij bleven volharden in die vier punten. En wat was de uitwerking? Nou, in Handelingen 2 vers 47, daar lezen we. En de Heere die voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Dat vind ik zo mooi. Het was de Heere die zijn gemeente bouwde. Het was niet dat zij heel druk bezig waren. Natuurlijk, zij predikten het woord onder het volk. Maar het was de Heere die aan de gemeente toevoegde. En zij bleven gewoon volharden in die vier punten. Dat is een van de dingen die ik bij de Bijbelspreiding echt heb moeten leren. Moeten leren en nog steeds dat het Gods werk is. En je bent vaak zo geneigd als je met je Bijbels daar staat en je gaat met gesprekken met mensen aan, dat je geneigd bent om naar aantallen te kijken. Dat je denkt, we moeten zoveel mogelijk Bijbels, we moeten zoveel mogelijk mensen bereiken met het woord van God. Maar het is Gods werk. Hij zorgt ervoor. Hij zorgt dat mensen op je pad worden gebracht. Natuurlijk moet je uitgaan, natuurlijk moet je op die plekken te vinden zijn. Maar het is God die mensen op je pad brengt. Het is Gods werk. En dat geldt ook voor de gemeente. Het is God die toevoegt aan zijn gemeente. En wij zijn slechts een schakeltje in dat grote plan. Gisteren herinnerde Zadrach mij nog aan Spanje. Dat was wel leuk. Toen waren wij op een avond, moesten wij zorgen dat een aantal pallets met Bijbels opgestuurd zouden worden naar de andere kant van Spanje. De hele avond waren we druk bezig, internet, telefoneren, noem maar op en zo. En we reden terug naar ons hostel. En we zaten, heer, hoe moet het nou? En we komen voor een stoplicht te staan. En we kijken naar rechts en we kijken tegen een bedrijf aan, midden in de hal, vol met pallets. En dat was een verzendbedrijf. Dan kun je voor je, weet je, je kunt het zelf niet voor elkaar krijgen, maar het was God die, ja, weet je wel, die heel duidelijk dat bedrijf op ons pad bracht. We kwamen voor stoplichten, je kijkt naar rechts, je hebt het er met elkaar over en je staat eigenlijk precies voor het juiste adres en binnen 5 minuten was alles geregeld met de verzending. Het is Gods werk. Hij is degene die het doet. Afijn, we moeten bedenken dat, ja, in die eerste gemeente dat het allemaal nog niet zo heel vlekkeloos liep. Jood en heiden kwamen ineens bij elkaar. En we weten dat God Israël apart zette voor een bepaalde bediening. He, ze moesten van God getuigen naar de volken om hen heen. In het Nieuwe Testament werd dat een beetje anders. Daar ontstond het lichaam van Christus, wat bestaat uit Jood en uit heiden. En de Joodse mensen die moesten daar heel erg aan wennen dat Jood en heiden één zijn in Christus. En dat gold ook wat betreft de maaltijden zo. Ze moesten, ja, de Heer die voegde toe aan de gemeente. En ja, opeens moesten Joden ook eten met heidenen. Die zich niet houden aan de spijswetten. Onkoosjere heidenen. He, en we zien in Handelingen 10 dat Petrus op een gegeven moment voor de eerste keer naar de heidenen wordt gezonden. Om daar het evangelie te delen. En dan kun je lezen in Handelingen 10, dat gaan we nu niet meer opzoeken. Maar dat het voor hem echt een belemmering is om bij die heidense Cornelius, ja, maar ook maar 1 voet over die drempel te zetten. Maar God die had hem heel duidelijk in een visioen laten zien van, ja, maar je moet naar de heidenen. En dan kun je in Handelingen 11 kun je lezen dat Petrus daar, nou, hè, hij heeft dan het evangelie gepredikt en dan wordt de Heilige Geest ook nog eens een keer uitgestort. En dan in Handelingen 11 kun je lezen dat hij zich ook nog echt even moet verantwoorden bij de Joden van, wat heb je gedaan? Je bent bij heidenen, ben je op bezoek geweest. Het was een hele nieuwe mindset, een hele nieuwe fase. In Galaten 2 vinden we dat nogmaals, dat Petrus eigenlijk ineens worstelt, dan eet hij wel met de heidenen, maar dan komt er een groep van de broeders van Cornelius, Joodse afgezanten, die komen dan binnen. En dan ineens vindt hij het weer heel moeilijk om met de heidenen te eten. Het was totaal iets nieuws en het was een worsteling en dan moet Paulus, die moet hem zelfs nog terechtwijzen daarvoor van, joh, waar ben je nou mee bezig? Dus dit was in de eerste gemeente, de maaltijd was ook best wel een spanningsveld soms. Het grappige is dat als je in het Oude Testament gaat kijken, dat gaan we nu niet meer opzoeken, maar dat kun je lezen in Genesis 43 vers 32. In het Oude Testament kun je lezen dat het voor de Egyptenaren een gruwel was om met de Joden te eten. En daarom dat als Jozef op een gegeven moment die maaltijd met zijn broers heeft, en ze herkennen hem nog niet, ze herkennen Jozef nog niet, dan staan ze daar echt van te kijken, want hij denkt hij is een van de Egyptenaren. En waarom blijft hij hier zitten en met ons Hebreeën eten? Dat was, voor Egyptenaren was het een gruwel om met Hebreeën te eten. Dus daar zie je het eigenlijk precies andersom. Je kunt dat lezen in de geschiedenis van Genesis 43. Nou, tot slot. Ik moet er ook een einde aan maken. Samenvatting. Melchizedek en Abraham. De eerste maaltijd in de Bijbel waar we bij stil hebben gestaan. We hebben gezien dat maaltijden vaak gekoppeld zijn ook aan bijzondere gebeurtenissen. We hebben even een kijkje genomen in het Oude Verbond en gezien hoe God voor alles zorgde. Israël hoefde zich nergens zorgen voor te maken, ook wat betreft de maaltijd. God zou voor hen zorgen als zij trouw bleven. En we hebben een sprongetje gemaakt naar het Nieuwe Testament. Jood en heiden één in Christus. De eerste gemeente ook. Tot slot, wat zijn nou uitdagingen voor het nieuwe schooljaar? Hoe beleef je als gezin nou de maaltijd? Dan heb ik het vooral over 's avonds eten met elkaar. Hoe beleef je dat? Ik denk dat de maaltijd 's avonds echt een heel belangrijk gezinsmoment is. En vooral met opgroeiende kinderen. En ik wil even een videootje laten zien van 50 seconden.
Hey, zullen ze zin in meedoen?
Nee, kan niet. Nu nog Thales.
Oh, en na je les dan? Heb je dan wel tijd?
Ik ben verjaardag.
En morgen dan?
Moet ik naar judo.
Oh. En zaterdag?
Nee, want dan moet ik zelf voetballen.
Ik vond dit wel een heel mooi videootje. Kinderen hebben het druk. En van wie hebben ze dat nou, hè? Ja. We leven in een maatschappij met zo verschrikkelijk veel sociale verplichtingen. En een woord wat je heel veel hoort is opschieten, want, nou, je moet nog naar dit, naar dat, naar zus, naar zo. En helaas, als gezin ontkom je er gewoon niet altijd aan, al die sociale verplichtingen. Zoals dit filmpje ook zegt, kinderen hebben druk en van wie hebben ze het nou? Hè? Wij zijn vaak ook zo enorm druk. En ik denk dat de maaltijd zo een belangrijk moment is als gezin. Hè, een moment is om naar elkaar te luisteren. Om te horen waar de ander nou mee bezig is. Een moment om van elkaar te leren, naar elkaar te luisteren. Ik las in een onderzoek dat maar liefst 40% van de mensen tijdens de maaltijd hun tv aan hebben. En dan spreek je ook over jonge gezinnen. Ik las ook dat mobiel gebruik vandaag de dag gewoon ook een heel groot probleem is. Hoe ga je met mobiel gebruik om tijdens de maaltijd? Best een groot probleem. Dat is eigenlijk best gek, want veel mensen hebben tijdens de maaltijd dus eigenlijk meer belangstelling voor de tv en voor hun mobiel in plaats van voor elkaar. En enkele weken geleden werd mij eigenlijk een hele belangrijke spiegel voorgehouden. Ik kwam terug van mijn werk en regelmatig zit ik dan nog aan de telefoon. En ik kwam al bellend, kwam ik zo de huiskamer binnen. Geertje zat daar met het eten klaar. Of die stond nog achter pannen op het moment om op te dienen. En ik was nog heel druk bezig met dat telefoongesprek. Wat deed Emma? Emma die pakt een blokje hout en die ging achter me aanlopen en die ging ook zo doen. En toen ik ophing, Toen werd ik eigenlijk bepaald bij iets heel belangrijks. Van ja, hoe kom ik nou de huiskamer binnen zelf? En het plaatst me eigenlijk een stap terug. En stelde mezelf eigenlijk bij die vraag van ja, hoeveel tijd besteed ik zelf nou eigenlijk aan al deze dingen? En dan, ja, moet ik toch wel bekennen dat dat daar best behoorlijk veel tijd in zit. En welke uitwerking heeft dat nou in mijn geval voor Emma? Weet je, op Emma. En ik denk dat dat ook een vraag is wat we allemaal kunnen meenemen. Hè, hoe beleven we met elkaar die maaltijd? We hebben gezien aan het begin van de preek in Spreuken 15 dat het niet gaat om een rijk gedekte tafel. Nee, de vraag is, hebben we oog voor elkaar? Hè? En heerst de liefde, en dan vooral de liefde van Christus, heerst die in onze harten? En dat betekent niet dat het tijdens de maaltijd altijd gaat zoals wij willen, want soms is het ook een stressmoment. Soms is het niet altijd gezellig aan de maaltijd. Soms is de een chagrijnig of noem maar op. Maar de vraag is, wat doen wij eraan om die veilige basis, dat belangrijke moment van de maaltijd van de dag, wat doen wij eraan om dat belang, om ja, op een goede manier ja, dat moment voor onze kinderen te creëren? He, is daar die veilige basis van luisteren naar elkaar? Heerst de liefde van Christus in onze harten? He, en luisteren we naar elkaar en ja, lezen we misschien ook een stukje Bijbel? Brengen we de dingen ook in gebed die ons bezighouden? Ik denk een heel belangrijk moment ja, op de dag. De belangrijkste vraag waar ik mee wil afsluiten, en deze vraag ja, is gericht voor ons allemaal, bijzonder ook voor de jongeren, voor de kinderen. De belangrijkste vraag is, heb jij de Heer Jezus al eens uitgenodigd voor de maaltijd? Wat bedoel ik daarmee? Nou, de Heer Jezus die zegt in Openbaring 3, zie ik sta aan de deur en ik klop. De Heer Jezus, hij staat ook aan jouw deur en hij klopt. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Is er al eens een moment in je leven geweest dat jij open hebt gedaan voor de Heer Jezus, dat de Heer Jezus bij jou binnen mag komen om ook met jou de maaltijd te houden? Hè, en ja, dat is een belangrijke vraag om jezelf af te stellen, ook voor het nieuwe jaar. Hoe ga je dit nieuwe schooljaar in? Ga je hem in met de Heer Jezus Christus aan jouw zijde? Ik wil ook een stukje huiswerk meegeven. Ja, nieuwe schooljaar begint, dus ook een beetje huiswerk. Ik wil vragen om vanavond tijdens de maaltijd eens te lezen als gezin of zelf Lucas 5 vers 27 tot en met 32. Noteer hem in je mobiel, schrijf hem op, maar lees vanavond nou eens met elkaar Lucas 5 vers 27 tot en met 32. Een hele mooie geschiedenis over de maaltijd en waar je met elkaar in gesprek kunt gaan. Ik wil het hierbij laten. Amen. Ik geef het weer over aan Luc.